We gaan God eren door zijn woord. Als ik met het woord bezig ben, dan geniet ik daar altijd enorm van. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik weet niet hoe vaak ik die Bijbel al doorgelezen heb. Maar elke keer weer kom ik nieuwe dingen tegen, nieuwe ontdekkingen, om daarin te proeven hoe geweldig God is. Ik ga deze even een klein beetje opzij zetten. Het is verleidelijk, dat wel. Nou, maar ik alleen maar van Engels erop, dus dat scheelt. Maar dan heb ik even wat ruimte. Hè? Vrucht van de Heilige Geest, daar gaan we het over hebben vanochtend. En we hebben vorige keer al gekeken naar wie de Heilige Geest is. Hè, dat de Heilige Geest de persoon is, hè, want hij heeft verstand, hij heeft gevoel, hij heeft een wil. De Heilige Geest is God, omdat als we lezen over de Heilige Geest, dan zien we dat hij de werken doet en de eigenschappen heeft die God heeft. Dus de Heilige Geest is ook God. Dat is een vrij simpel sommetje eigenlijk. Hè? Van 1 en 1 is 2. En we hebben gekeken naar wat de Heilige Geest doet in ons, met ons, als mens. Voor de bekering, tijdens de bekering. En straks gaan we kijken naar de bekering. Voor de bekering, hè? Hij is met ieder mens bezig. Hij probeert ieder mens in het hart te overtuigen van het feit dat hij die mens God nodig heeft. Daar is God gewoon mee bezig. Met 7 miljard mensen die op dit moment rondlopen op deze wereld, daar is God mee bezig. En wij vinden het anders lastig als we met 2, 3, 4, 5 mensen bezig zijn. Dan hebben we zoiets van, het wordt me wel allemaal even een beetje te veel. Maar God is met 7 miljard mensen bezig. Kan je je voorstellen? Gaaf. Dat laat ook gelijk weer zijn grootheid zien. We hebben ook gekeken, hè, wat er tijdens de bekering gebeurt. Hè, dat mensen zich omkeren van hun oude leven naar God toe, dat ze gaan geloven, dat ze gedoopt worden, dat ze de Heilige Geest ontvangen. En dan komen we bij het punt waar we nu wat over na willen denken met elkaar. Want eigenlijk is het zo dat vanaf het moment dat je Gods Geest hebt ontvangen, dan begint het pas. Vaak hebben we, dat merk ik ook wel, als ik met christenen in gesprek raak, dan heb ik soms wel eens een soort van gearriveerdheid wat ik proef. He, van nou, ik heb de Geest ontvangen, zo, ik ben klaar, zo'n beetje. He, natuurlijk, je moet nog wel wat met de Bijbel doen en je moet zondags naar de kerk en dat soort zaken. Maar ik heb mijn ticket to heaven en dat is het dan. Maar als ik mijn Bijbeltje lees, dan kom ik tot ontdekking dat vanaf het moment dat je Gods Geest hebt ontvangen, dan begint het pas. Dan ga je een gigantisch avontuur aan samen met God. En dat is voor ieder van ons is dat verschillend. En misschien als we naar elkaar kijken, dat we wel een beetje het idee hebben van, oh weet je, dat avontuur van hem of haar, dat is veel groter dan mijn avontuur. Nee, zo mag je dat niet vergelijken met elkaar. Want God gaat met ieder van ons een speciale reis, zeg maar. Hij trekt met ons op en hij laat dingen zien en dingen gebeuren in ons leven. En bij de een gebeurt dit en bij de ander gebeurt dat. En je mag dat nooit vergelijken met van, oh bij die gebeurt dat allemaal. Dus die is wel heiliger als dat ik ben of zo. Nee, van God zijn we allemaal gelijk. Hè? Weer even terugkijken naar die snoepjes. God heeft niet een bepaalde voorkeur van, nou, weet je, ik pak die er wel uit en die laat ik liggen, want daar vind ik niks aan of zo. Nee, hij gaat voor iedereen. En dat is het mooie van God. Dat we nooit hoeven na te denken van, oké, zal God mij wel willen hebben? Zal die mij wel waarderen? Zal die mij wel zien zitten? Ja, hij ziet je zitten. Helemaal. Totaal. Want hij heeft je geschapen. Hij is jouw schepper. Als we gaan kijken naar verschillende gedeeltes, zullen bekende gedeeltes zijn, maar het is goed om dat gewoon weer eens eventjes een beetje doorheen te gaan. Om eens even een beetje te kijken van wat zegt dat nou eigenlijk allemaal. En dan beginnen we met het eerste, dat we beheerst en geleid worden door de Heilige Geest. Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, dan lezen we in Efeze 5 vers 18 op een gegeven moment. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest. En dan denk je van, dat is een beetje een gek zinnetje eigenlijk. Hè? Van, aan de ene kant wordt er gesproken over het dronken worden van wijn. En Tegelijkertijd wordt er gesproken over vervuld worden met de Heilige Geest. En als je de context bekijkt en als je een beetje daarover na gaat denken, en als je ook de context van de hele Bijbel erbij neemt. We weten allemaal wat er gebeurt als we te veel wijn drinken. Of een ander drankje waar alcohol in zit. Dan op een gegeven moment zijn we de controle over onszelf zijn we kwijt. De controle wordt overgenomen door de alcohol in ons lichaam. En dan doe je dingen waarvan je zelf niet weet dat je ze doet. En het komt echt vreemd over bij de mensen om je heen. Die denken allemaal van, oh, die heeft iets te veel op. En Paulus zet dat tegenover het vervuld worden met de geest. En eigenlijk is dat precies hetzelfde. Eigenlijk moeten de mensen om ons heen zeggen van, wauw, ze lijken wel dronken. Ken je dat? Handelingen? Wat zeiden de mensen toen ze de discipelen het voor het eerst weer zagen nadat de Heilige Geest uitgestort werd? Wat zeiden ze? Ze lijken wel dronken. En op dit uur, wow. Dus dat is wat Gods Geest doet. Gods Geest laat ons dingen doen, er gebeuren dingen in ons die we zelf niet altijd in de hand hebben. Maar voor de buitenwereld kan het lijken alsof we dronken zijn. Petrus zei toen van, ja wacht even, we zijn helemaal niet dronken, want, en dan ging hij het uitleggen. Misschien dachten ze wel van, spreken wartalen, weet ik het allemaal. Nee, ze spraken de talen van de mensen die op dat moment daar allemaal waren. Mooi om te zien hoe Paulus dat tegenover elkaar zet. In tegenstelling van het dronken worden van wijn ten opzichte van het vol worden van de geest. Dat daar in die zin dus een overeenkomst in is, dat je dus dat de controle in jouw leven overgenomen wordt door Gods Geest. En dat je niet zelf meer bepaalt van, hé, ik doe dit of ik doe dat. En als we nog wat dieper gaan kijken, dan zegt dat gedeelte van het vervuld worden met de Geest, dat zegt iets van volledig of compleet worden. Dus de mens is pas volledig en compleet als die Gods Geest heeft ontvangen. Mooi is dat, hè? Zolang we Gods Geest nog niet hebben ontvangen, dus nog niet die relatie hebben met God, zijn we incompleet. Want je bent geschapen met het doel om een relatie te hebben met God. En die wordt bevestigd door Gods Geest in jou. Nou, en als je dan gaat kijken van wat gebeurt er dan als mensen dan vol zijn van Gods Geest, dan zie je allerlei kenmerken in dat gedeelte wat erna komt. Ik ga het niet allemaal lezen, dat mag je thuis doen. Maar Efeze 5, vanaf vers 19 en dan door tot en met 6 vers 10, daar zie je allerlei dingen gebeuren die het gevolg zijn van het vol zijn met de Heilige Geest. Je gaat zingen, je gaat jubelen, je gaat juichen, je gaat spreken, danken, etcetera, etcetera. Het gaat allemaal over je relatie met God. Daar geef je als het ware een invulling aan, je uit je daarin. Maar dat gaat nog verder. Goede relaties in het huwelijk wordt er over gesproken. En hoe nodig is dat niet als we kijken naar de dag van vandaag, waarin enorm veel huwelijken en relaties gewoon kapot gaan. 1 op de 3, christen of geen christen. Het is te bizar voor woorden. Maar als je vol bent met Gods Geest, dan zegt Paulus dat ook, dan gaat er iets gebeuren in die relatie. Want dan ga je samen, omdat je beide gevuld bent met Gods Geest, ga je samen daaraan werken. Samen ga je ermee bezig. Goede relaties in het gezin wordt er gesproken in hoofdstuk 6. En goede relaties in je werk. Dus op alle gebied, elke relatie die je kunt hebben in je leven, daar gaan dingen gebeuren. Waarom? Omdat je vol bent van Gods Geest. Omdat Hij het doet. Het tweede wat ik wil noemen is dat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt. Nou, eerst even kijken naar, als we kijken naar dit gedeelte, dan lezen we daarin dat het vlees tegenover de geest neergezet wordt. Ik ga hem er even bij pakken. Galaten 5, vers 13 tot 26. Dan zien we eerst een gedeelte waarin van alles en nog wat gezegd wordt over wat het vlees doet, wat onze oude ik doet. Nou, dat zijn allemaal dingen die tegen God ingaan. Losbandigheid en weet ik het allemaal, allerlei toestanden. Maar er zit één belangrijk vers zit erin, en die wil ik even wel noemen. Dat is vers 16. En daar staat, maar ik zeg u, wandel door de geest En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Mooi, hè? Zoals dat er staat. Wandel door de geest en dan zul je de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wij draaien het vaak om, hè? Ik moet niet onvriendelijk zijn. Ik moet niet liegen. Ik moet niet chagrijnig zijn. Ik moet niet... En zo zijn we bezig om te proberen dingen niet te doen. En wat gebeurt er als gevolg daarvan? We doen het wel. Waarom? Omdat we gefocust zijn op het vlees. En Paulus zegt van, richt je nou op de geest, want dan doe die andere dingen vanzelf niet. Omdat je je focust op datgene wat goed is. En dat is mooi. Ik heb daar zelf, toen ik tot geloof gekomen ben, heb ik daar jaren mee lopen worstelen eigenlijk. Dat ik bezig was om te proberen in een goed blaadje te komen bij God. Had allemaal te maken met mijn verleden, maar ik was daar continu mee bezig. En wat gebeurde er? Er ging van alles mis in mijn leven, terwijl ik christen was. Totdat iemand mij dit ging uitleggen. En zegt van, ja, maar focus je nou eens op de geest. Die woont in jou. Die wil het goede uitwerken in jou. En toen ik daarmee bezig ging, viel als het ware die last van mijn schouders af. En natuurlijk maak je fouten, hè? We zijn niet volmaakt wat dat betreft, maar ik ging er op een andere manier mee om. Ik ging niet proberen om het niet te doen, nee, ik ging me richten op Gods geest. Waardoor het makkelijker werd om het niet te doen. Mooi, hè? Dat dat zo werkt, dat God op die manier ons tegemoet komt. En Galaten 5, vers 22... Daar komen een aantal dingen komen daar naar voren. Hè? Er staat, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wauw, denk je dan. Dat red ik allemaal niet. Nee, dat klopt, dat red je ook allemaal niet. Want het is ook niet jouw vrucht. Het is de vrucht van de geest. Dat is goed om te beseffen, hè? Het is de vrucht van de geest. Het is niet jouw vrucht. Dus het enige wat jij te doen hebt, is toelaten dat Gods geest daarmee aan de slag gaat. Wat zien we nog meer als we kijken naar vrucht? Groeien. Vrucht moet groeien. Het is ook niet plotsklaps is het daar. Het is niet zo dat als we dat vers 22 lezen, van al die dingen zijn er ineens. Nee, dat is een proces. Kijk naar de vruchtbomen. We zitten hier in de Betuwe, al die vruchtbomen. Dat begint met een bloemetje en dat wordt dan een vruchtje en dan wordt het steeds groter. Dat heeft tijd nodig. En wij zijn soms hartstikke ongeduldig. Van, ik wil gewoon al liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing hebben. Nu, gewoon nu. Dat is ook de maatschappij, hè? Als we wat willen, dan willen we het nu. We gaan er niet voor sparen of we denken erover na, we gaan er mee bezig. Nee, nu willen we alles. En soms trekken we dat door in het geestelijke. En natuurlijk, het zou mooi zijn als dat nu er gelijk zou zijn, allemaal. Maar God zegt van, nee, stapje voor stapje. Want als ik het allemaal in één keer geef, kan je niet aan. Dan ga je echt aan onderdoor. Dus hij stapje voor stapje gaat hij met ons bezig. Groeien. Enkelvoud. Het zijn geen vruchten van de geest. Hè? Het is niet zo van, nou, bij de ene gaat liefde groeien, bij de andere zelfbeheersing en we beheren een zachtmoedigheid of zo. Nee, het is één vrucht. Ik vergelijk het vaak met een sinaasappel. Hè? Sinaasappel, allemaal verschillende partjes. Ik heb nog nooit een partje sinaasappel aan een boom zien groeien. Een sinaasappel wel. Het is één vrucht. Enkelvoud. Belangrijk om te weten. En God gebruikt dat in zijn geheel. Dus hij werkt niet aan het ene of aan het andere. Nee, hij pakt alles in één keer. Stapje voor stapje. Eén vrucht. En dan liefde. Die staat voorop in dat lijstje. En eigenlijk is die liefde, dat zou je moeten, hè, als je weer kijkt naar die sinaasappel, dat is eigenlijk die schil die er omheen zit. Want de liefde houdt alles bij elkaar. En dan niet jouw liefde, Gods liefde. Die in jou en door jou heen uitgewerkt wordt. Nou, als je dan dat vers zo even bekijkt, het vers 22... dan zie je hoe de Heilige Geest aan het werk wil zijn in ons karakter. En we zeggen van, ja, ik ben nou eenmaal zo. Nou, dat zijn woorden die je over jezelf uitspreekt, want dat klopt niet. Het klopt niet met de Bijbel. Je bent niet zo. Je bent om te gaan lijken op Jezus. Daarvoor ben je geschapen. Je bent geschapen voor een relatie met God. En als we zeggen van, ik ben nou eenmaal zo, dan zeg je dus eigenlijk van, onbegonnen werk, God, stop er maar mee. En het uitwerken van de vrucht van de geest in mijn leven, dat gaat gewoon niet lukken. Dan zeg je dus eigenlijk dat God een leugenaar is. Want wat God in zijn woord heeft opgeschreven, is waarheid. Wat gebeurt er nog meer? We krijgen kracht en vrijmoedigheid om te getuigen. Als we kijken naar Handelingen 1, vers 8, hè, dan zien we dat hebben we al eerdere keren ook gelezen. Daar zei Jezus tegen de discipelen, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in heel Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Weet je nog toen Jezus gevangen genomen werd? Ze vlogen alle kanten op. Wat deed Petrus? Hij zei van, ja, die ken ik niet hoor. Ik wil er niet bij horen. Mensen waarvan je niet iets proefde van, nou, die gaan even de wereld veroveren met het goede nieuws over Jezus. Echt niet. En dan komt die dag dat de geest uitgestort wordt. En wat gebeurt er? Ze staan daar en ze spreken duizenden mensen toe. En dan komen 3000 mensen tot geloof. En als je Handelingen doorleest, het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Ze zijn continu, vrijmoedig en enthousiast zijn ze bezig om te vertellen over wie Jezus is. Enthousiast, vol van God. Je mond niet kunnen houden. Je probeert je mond dicht te houden, maar het stroomt er gewoon uit. En dat is niet van jezelf, dat was niet van de discipelen zelf, maar dat was Gods geest in hen. Mooi, hè? Dat God dat zo gebruikt en dat het zo werkt. Volgende week staan we op de braderie. Nou, ik hoop dat we daar ook, dat we Gods geest de ruimte geven. Dat we niet gaan zeggen van degene die bij de kraam gaan staan van, ja, wat moet ik nou zeggen en durf ik wel? En nee, richt je nou op Gods geest. Laat hem het nou doen. En weet je, dan komen die woorden vanzelf. Ik heb er zo vaak meegemaakt dat ik niet weet wat ik moet zeggen. En dan zie ik iemand en dan is het net alsof ik de stem van God hoor en zeg van, die mag je aanspreken. En dan ga je een gesprekje aan en dan gebeurt er van alles. En dan als je achteraf terugdenkt van, wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd? Heb je er geen flauw idee van soms. En dan moet je echt goed nadenken van, hoe ging het ook alweer? Oh, wat deed ik? Ja, nu deed ik dat. En dan denk ik van, wauw. God, dat u mij gebruikt gewoon. Gaaf. Echt mooi om mee te maken. Handelingen 1 vers 8 hebben we gehad. Wat gebeurt er nog meer? Want als je al deze dingen zo even op een rijtje ziet, dan is ja, maar wacht even. Hoe werkt dat dan? Hoe word je dan vol van Gods geest? Nou, gaan we daar eens even naar kijken. Hoe word je vol van Gods geest? Als, we hebben het net al gehad over Galaten 5, waarin al het vlees en de geest tegenover elkaar gezet werden. Maar ook in 1 Korinthe komen we dat tegen. Daar zien we ook dat Paulus vlees en vleeselijk gebruikte om iets aan te geven. En wat geeft hij daar dan aan? 1 Korinthe 3, vers 1 tot 4. Ik lees alleen even vers 1 en vers 3 uit mijn hoofd gezegd. Ja, 1 en 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als jonge kinderen in Christus. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Paulus schrijft hier aan christenen, aan gelovigen. En wat zegt hij? Weet je, jullie lijken net heidenen. Want dat betekent vleeselijk, hè? Het gedrag wat je vertoont, hoe je bezig bent, hoe je aan het emmeren bent met elkaar. Jullie zijn net heidenen. En hoe kan dat nou? Je bent toch vol van Gods geest? Waarom doe je zo? Waarom geef je de geest niet de ruimte? En waarom ben je bezig met je eigen ik, je oude ik? Want dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Als je deze hele brief gaat lezen, dan kom je dat tot ontdekking. Hoe dat werkt. Dat de mensen gericht zijn op zichzelf En dat heeft als gevolg dat er allerlei ellende en toestanden gebeuren in die gemeente. En Paulus zegt van, nou, kom op, word eens even wakker. Richt je niet op jezelf, maar richt je op Gods geest die in jou is. Want die heb je ontvangen. Maar je zet hem buitenspel. En dat klinkt dan misschien gek, hè? Van oké, okay, dus het is blijkbaar mogelijk dat als je christen bent, je hebt Gods geest ontvangen, dat je nog steeds kan leven als een heiden. Dat staat er allemaal. En dat kan ook. Want we hebben onze eigen vrije wil gekregen. We kunnen zelf kiezen van Heer, doe maar, of doe maar niet. Dat is jouw keus. En als jij zegt, doe maar niet, zeg dan oké, ik wacht wel. Prima. God is een gentleman, hè? Die gaat niet dwingen. Die heeft ons een vrije wil gegeven, dus hij respecteert dat. Als jij kiest van, oké, ik wil het even zelf doen, nou prima, dan mag je het zelf doen. Ga ik de gevolgen wel merken. Maar op het moment zeggen van, Heer, doe maar. Zegt hij, daar zit ik op te wachten. En hij gaat gelijk aan de slag. Mooi, hè, hoe dat werkt bij God. Ik vind het prachtig. Maar tegelijkertijd, als we nog weer even terugpakken op Efeze 5 vers 18, daar staat er, wordt vervuld met de geest. Dan zou je denken van, ja, maar dat moet ik dus doen. Ja, het is een beetje een lastige vertaling om het goed in het Nederlands weer te geven, maar eigenlijk staat er zoiets als van, laat je voortdurend vervuld wordende met de Heilige Geest. Het is een samenspel. Aan de ene kant, jij moet toelaten dat God bij jou echt alles kan doen wat hij graag wil doen. En hij doet het. Hij vult jou met de Heilige Geest. Niet dat je de Heilige Geest dan elke keer opnieuw ontvangt, hè? Nee, want die zit er. Maar we kunnen hem soms in ons zijkamertje of ons zolderkamertje plaatsen in onszelf. Hè, dat hij even niks kan doen. Dus wij hebben de opdracht om zeg maar helemaal ons hele huis, ons hele levenshuis open te stellen voor hem. En hij gaat het doen. En hij gaat laten zien van waar gaan we aan werken? Wat moet er in jouw leven gebeuren? Hoe wil God jou gebruiken? En dat doet hij allemaal door zijn geest. En dat is dat samenspel tussen God en tussen jou. Nou, hoe gaat dat dan verder? Een paar puntjes. De eerste plaats natuurlijk dorst hebben. Het verlangen hebben om vervuld zijn. Te zijn met Gods geest. Als je dat verlangen niet hebt, hè, dat zei ik net al, God is een gentleman, hè? Hij gaat jou niet alles opdringen. Begrijpen wat de Bijbel erover leert. Gedeelte in Timotheus, daar staat dat we de hele Bijbel nodig hebben om te ontdekken wie God is en wat hij met ons van plan is. Dus als je dit boek dichtlaat, doe je zelf tekort. Dan weet je niet hoe God wil werken door zijn geest. Belemmeringen wegdoen. Dat is een belangrijke. We maken allemaal fouten. En soms dan blijven we hangen in die fouten. En dan komen we er maar niet uit. Omdat we het zelf proberen op te lossen. Heb ik net al een paar keer heb ik gezegd. Maar het enige wat we te doen hebben, is te kijken naar dat kruis. Waar Jezus alles heeft opgelost. Hij heeft alle zonden verwijderd. Totaal. Niet van, nou weet je, dat neem ik wel mee, dat neem ik niet mee, dat moet je zelf oplossen. Nee, alles is aan het kruis gegaan. Je kan zo gek niet bedenken wat er is in jouw leven, of het is door Jezus meegenomen aan het kruis. Hij houdt geen lijstjes bij. Hij gaat niet even kijken van, Jan, ja, een erg lang lijstje. Of Iris, oh, dat valt nogal weer mee. Nee, God houdt geen lijstjes bij. God kijkt niet naar wat we wel en wat we niet allemaal doen. Dat is allemaal al verdwenen aan dat kruis. We hebben zijn vergeving al ontvangen. Het is verleden tijd. We gaan niet vergeving ontvangen of we moeten eerst van alles doen om vergeving te ontvangen. Nee, we hebben het ontvangen. Even heel belangrijk om dat in je hoofd te prenten. Vergeving is verleden tijd. 2000 jaar geleden. Maar ja, wat moet je dan? Hè? Want dan maak je fouten, wat moet je dan doen? Eerste plaats erkennen. Dat je fouten gemaakt hebt. Dat je, hoe heb ik dat neergezet? Het eens zijn met God dat iets niet klopt. Belangrijk. Tweede is vragen of hij jou wil helpen om dat probleem te overwinnen. Zelf kan je het niet, hè? Je kan alleen maar, als je het zelf gaat proberen, kom je alleen maar tot ontdekking van, oh, ik doe het weer fout. Maar samen met hem kun je het overwinnen. Door de kracht van zijn genade. En datgene wat hij door zijn geest in jou wil doen. De zonde is overwonnen. Danken dat je nog steeds gerechtvaardigd bent. Als je een fout maakt, dan is het niet ineens van, dan ben je ineens geen kind meer van God of zo. Nee, je bent nog steeds gerechtvaardigd. Ik ben alleen een stout kind van God. Nou, dat moet even opgelost worden. En eigenlijk is dat al opgelost, hè? 2000 jaar geleden. En daar waar mogelijk, als het andere mensen betreft, kijken dat je het mensen ook in orde maakt. We zijn dood voor de zonde en levend voor God door Jezus Christus. Romeinen 6, vers 11. En als je wil weten van hoe werkt dat dan met zonde en vergeving, ga opnieuw maar weer kijken, Romeinen 5 tot en met 8, die hoofdstukken, hele belangrijke hoofdstukken die daarmee te maken hebben. Lees ze, bestudeer ze en kom tot ontdekking wat God door Jezus aan het kruis voor jou en mij heeft gedaan. Jezus erkennen als Heer, ja, dat is een open deur natuurlijk, maar het is wel zo, hè, dat we erkennen dat Hij Heer is. Niet alleen Heer van de schepping, maar Heer van jouw leven. Tenminste, als je een keuze gemaakt hebt om Hem te volgen. Daar gaat het natuurlijk in eerste instantie om. Hij is Heer. Geloof, vertrouwen dat God doet wat hij belooft. Weet je, hij twijfel is iets waar we elke dag mee te maken hebben. En dan kan je nog zo goed christen zijn, maar ergens zit er altijd wel eens iets van, ja maar stel nou, nee, mag niet denken. Dat hebben we allemaal wel eens een keertje. Maar geloven en vertrouwen op datgene wat God gezegd heeft dat hij zal doen, dan doet hij dat ook. Als hij zegt van, hey, als jij accepteert wat Jezus voor jou heeft gedaan, geef ik jou de Heilige Geest. Dan moet jij niet gaan zeggen, ja, nou oké, dat accepteer ik, maar ja, of ik die Heilige Geest heb, ja, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Ik weet niet of dat wel gaat gebeuren. Want wie ben ik nou? Je bent een kind van God op dat moment. Dus ontvang je hem, punt. Dat staat in de Bijbel. En als je zegt van ja, maar bij mij gebeurt dat niet, want ik voel het niet, of weet ik veel. Dan ga je dus eigenlijk zeggen dat God een leugenaar is. Hij doet het gewoon. Los van je gevoel, los van je emoties. Gewoon zekerheid hebben op grond van het woord van God. En vervulling is proces. Dat heb ik net ook al een keer gezegd, hè? Het ontvangen is eenmalig. Maar het vervullen is een proces. En in dat proces gaan we steeds meer ontdekken en gaan we steeds meer leren om ruimte te geven aan Gods geest. En als we dat doen, als we daarmee mee bezig zijn met deze punten, dan gaan we steeds meer beseffen wat het betekent om vervuld te zijn met Gods geest. En dan gaan we wonderen meemaken. En hè, wat Jannie net zei, wonderen en tekenen, die gaan we meemaken. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Gebeuren er ook niet wonderen? Hè, want dan gaan we gelijk doordenken natuurlijk. En dan komen we een volgende keer ook nog wel even op als we het gaan hebben over de gaven van de geest. Maar ja, weet je, we bidden ook voor mensen die ziek zijn en die worden niet beter. Hoe zit dat dan? Ja, dat klopt, dat gebeurt ook. Daar ga ik nu niet op in, dat is weer een heel verhaal apart. Maar ik ben ervan overtuigd dat wonderen gaan gebeuren, dat tekenen gaan gebeuren. Waarom? Omdat God ons kan en wil gebruiken, omdat we Gods geest hebben ontvangen. Het is niet dat wij wonderen doen of zo. Hè? Nee, het is God door ons heen die wonderen doet. Op de momenten dat hij vindt dat het nodig is. Nou, ik hoop dat jullie zo een klein beetje meegekregen hebben van, oké, de vrucht van de geest, hoe zat het ook alweer? We hebben het allemaal weer een beetje op een rijtje. En de komende tijd kunnen we daar weer voorlopig even mee verder. Ik ga nog even kijken, nog twee keer spreken over de Heilige Geest. Ik ga het nog hebben over de gaven van de Geest. En ik ga het nog hebben over hoe werkt dat dan allemaal in de praktijk? Dus dan gaan we het wat praktischer maken. Het is nu nog een beetje theorie, zeg maar. Er zit wel wat praktijk in. Maar het is ook goed om te kijken van ja, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Nou, het is allemaal te veel om dat in één keer te doen. Dus dat heb ik een beetje in stukjes geknipt. Dus daar gaan we de volgende keer mee verder. Laten we gewoon even wat tijd nemen om deze dingen een beetje te laten bezinken misschien. Even over na te denken. Misschien dat je in je hart ook gewoon in stilte een gebed uit wil spreken naar God toe. Doe dat. Dan zijn we gewoon een poosje even stil om daar gewoon tijd voor te nemen. Vader, als we zo deze dingen gehoord hebben, dan is het misschien aan de ene kant bekend, aan de andere kant misschien ook nieuwe dingen. Maar ik bid, Heer, dat u ons helpt om het allemaal weer een plek te geven in ons leven. Help ons, Vader, om te beseffen wat we hebben ontvangen. Dat u zelf door uw Heilige Geest in ons woont. En Heer, als we daar proberen weer over na te denken, dan nogmaals, dan gaat ons verstand te boven. We kunnen dat niet pakken. Maar Heer, ik bid dat we dat met elkaar kunnen vasthouden. Dat we het gewoon geloven, dat we gewoon vertrouwen dat u dat doet, dat u dat hebt gedaan. En dat u ons ook meer en meer en meer wilt vullen met uw Heilige Geest, zodat elk vezeltje van ons lichaam en van ons denken en van ons hart en noem het allemaal maar op, dat helemaal vol is van uw geest. En Heer, en dat we dan voor de buitenwereld dat het maar lijkt, Heer, alsof we dronken zijn. Maar dat mensen zien van, hey, er is iets met die persoon. En als ze dan tot ontdekking komen van, nee, dronken zijn is het ook niet, wat is het dan? Dat we kansen krijgen, Heer, om te spreken met mensen, om dingen uit te leggen. Om mensen te vertellen hoe geweldig u bent. Om mensen te vertellen wat u, Heere Jezus, voor ons hebt overgehad. Dat u aan dat kruis bent gegaan. Enorm heeft geleden. U bent helemaal kapot gemaakt. Uit liefde voor ons. Vader, ik bid gewoon dat de mensen om ons heen dat meer en meer mogen gaan beseffen. En misschien wel in eerste instantie dat we het zelf meer en meer gaan beseffen. Beseffen wat u voor ons hebt overgehad. En dat we ons niet meer stil kunnen houden over wie u bent. Vader, leid ons maar daarin. Leer ons maar daarin. En bovenal, Heer, vul ons meer en meer met uw geest. In Jezus' naam. Amen.